Thank you. gemeente, tot het doen van openbare belijdenis des geloofs zijn toegelaten Wijnands en Laura van Hemert, Lisbeth Hogeberg, Cornelis Kameling, Loes Medisant en Danielle Sloten. Zij zullen zich volgende week zondag 10 mei in de avonddienst met hun jawoord verbinden aan de Here en aan zijn gemeente. De gemeente wordt verzocht hen ook op te dragen aan de troon der genade. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collect is de maandelijkse diaconiecollecte, deze maand bestemd voor het vervoer van de Jacobus Koelman School in Hoogvliet. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij en de derde bij de uitgang heeft dezelfde bestemming. Uw aandacht wordt alvast gevestigd op de extra collecte van volgende week, die bestemd is voor het Fonds voor onze Hersteld Hervormde Kerk ten behoeve van de noodlijdende gemeenten. Daarvoor is een aanbeveling in de nieuwe kerkbode afgedrukt. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanavond mogen we stilstaan bij het gebod: eert uw vader en uw moeder. In verband daarmee kozen we ook de psalmen uiteraard. Allereerst psalm 25 vers 3. En daarna lezen we uit zondag 39 wat de kerk der eeuwen daarover heeft beleden. Althans hier en op vele plaatsen in de wereld. Psalm 25 vers 3. Is dat zondag 39 zingen we uit het eerste gezang, de 10 geboden des Heren, het 6e vers: gezult uw ouders nederig eren en het negende vers, och, of wij uw geboom volbrachten. Het zesde en het negende vers van het eerste gezang. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere, gij die onze leidsman zijn, de overste leidsman en volleinde des geloofs, gij die het kruis hebt verdragen toen u op aarde was en de schande veracht, ziende op de vreugde die u was voorgesteld, geef ons het allerhoogste gebod te mogen volbrengen. U lief te hebben boven alles. En het tweede gebod daaraan gelijk, de naaste, gelijk onszelf. Want niet alleen dat aan deze twee geboden de ganse wet en de profeten hangen, maar daar hangt ook onze zaligheid vanaf. Vergeef ons, Heere, dat wij u de allerhoogste majesteit zo vaak miskend hebben en niet geëerd hebben. We denken soms dat zonde alleen bestaat uit het niet doen van bepaalde geboden of het verkeerd doen. En we hebben soms niet in de gaten dat de grootste zonde is dat God die ons heeft voortgebracht als een kostbaar borduursel heeft geweven in de moederschoot, de eer toekomt, alleen al als onze schepper, onze formeerder. En gij, Heere, gij hebt in Christus Jezus nog meer, nog veel meer geschonken. Want een mens wordt niet alleen geboren, maar door de genade van u mag hij of zij ook wedergeboren worden. als een kostbaar borduursel. Werkt u dat leven uit in ons dagelijks bestaan? En het is een verborgen leven, want u heeft zelf uitgelegd, Heer Jezus, de wedergeboorte is als de wind. Ge weet niet waarvan hij komt, waar vandaan hij komt en waar hij heen gaat, maar ge hoort zijn geluid. Wij smeken u, Heere, geef dat dat volgende week mag klinken, dat geluid, als de belijdeniscategezanten hun ja-woord gaan geven. Dat in die klank mag meeklinken, uw werk. Want hoe zullen we uw naam belijden en dat blijven doen, Heere, als uw geest het ons niet leert en ons regeert? We smeken u dat, Heere, en niet minder voor allen die reeds belijdenis deden. In het bijzonder denken we aan hen die worstelen met de vragen, zoals, hoe heb ik dat eigenlijk kunnen doen? Heb ik het wel gemeend? Was het wel van de Heere of heb ik het zelf maar gedaan? Heere, als we u mogen leren eren, dan zal het geluid gehoord worden. In de woorden die we spreken ten opzichte van onze medemensen, in ons gelaat, in onze daad, maar wel heel in het bijzonder in de manier waarop we over onze ouders spreken. Als u in de kerk der eeuwen het hebt uitgewerkt en laten verkondigen dat uw werk vooral door ouders plaatsvindt, die hun kinderen in de lering en de vrees des Heren opvoeden. Heren, gun aan deze ouders, die hier zijn en met ons verbonden meeluisteren, door het geloof in Christus krachten om leerkrachten te zijn van hun kinderen. Zegen, Heren, de gezinnen als geheel, als de opvoedplaatsen van uw koninkrijk, waar we gevoed worden met het brood van ons bescheiden deel, als het goed is het brood des levens. Gedenk, Heren, hen die dat in alle lek en gebrek, maar wel naar eer en geweten doen. Geef hen het licht van uw woord om antwoord te geven op de vragen die er komen vanuit het gezin, vanuit de kinderen en onze jongeren. En geef hen bovenal veel liefde voor hen, zoals u lief hebt. Dat zij de leerkrachten mogen zijn die de kracht van de godzaligheid in de gezinnen mogen zaaien. We dragen ook die ouders aan u op die voor hun gevoel daar ernstig in gefaald hebben. En misschien zal het ten dele waar blijken te zijn. En soms helemaal waar. Ach, Heren, laat dan onze vijand zich niet verheugen over ons, de duivel, als die zegt van een moeder, ge zijt gevallen. En als die zegt van een vader, niemand kan je weer oprichten. Je hebt je kansen gehad, het is voorbij. Want u bent die God die de zonde niet alleen verzoent, maar die het woord der verzoening in ons gelegd heeft, waardoor we mogen en kunnen spreken aan onze kinderen als we tegen hen gezondigd hebben, woorden van verzoening en van vergeving die we vragen. En u geeft ons in uw woord duidelijk aan, Heren, dat een ouder die zijn kind om vergeving vraagt, niet aan gezag hoeft in te boeten, integendeel. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. We dragen de ouders aan u op, die door hun kinderen onteerd zijn. Misschien omdat die kinderen over hun ouders gelogen hebben, of ander kwaad gesproken. Misschien omdat ze zelfs geslagen werden, geestelijk of letterlijk. Heere, als onze liefde voor onze kinderen wordt gekrenkt, dan kunt u alleen maar meevoelen hoe erg dat is. Want toen uw kind Jezus, o Vader, aan het kruis werd genageld, heeft uw hart gebloed. Maar ook heeft uw hart gebloed, omdat de kinderen Israëls, de kinderen van het koninkrijk, uw grote liefde hebben miskend, u niet hebben geëerd en uw zoon hebben verworpen. Uw toorn daarover is immers op het hart getrapte liefde. En zo zijn er ouders die toornen over hun kinderen, omdat ze op het hart getrapt werden. Geef dat ze de toorn een plek mogen geven en niet zondigen. Een plek bij het kruis en bij het open graf in Jeruzalem. Gedenk die ouders die hun eigen ouders niet eren en als ze met de opvoeding van hun kinderen bezig zijn denken, laat ik maar niets meer zeggen, want wat heb ik zelf gedaan? Geef hen de eerlijkheid, Heere, om te vertellen aan hun nakroost dat de Heere grote werken doet en dat ze zelf daar nooit aan toegekomen zijn. Maar dat ze deze dingen hebben leren belijden en betreuren. En dat daarom u hen opnieuw gezag verleent. Zelfs de opvoeder Petrus, die u verloochende, werd door de gemeente weer aangenomen, nadat hij bitterlijk geweend had over zijn zonde. Zo zal elke opvoeder op dezelfde wijze in het gezin weer aangenomen mogen worden, want dat is uw woord. Neemt elkander aan zoals Christus u heeft aangenomen. Gedenk de kinderen die door het wangedrag van hun ouders lijden en soms zo zwaar lijden dat ze levenslang hebben gekregen. Geef dat dat lange leven wat ze misschien voor een deel al doorleefd hebben of nog zullen doorleven, mag overgegeven worden in de handen van u de Heere. En mag geloofd worden dat God recht zal doen op de aarde, ook al heeft een vader of een moeder ons nooit om vergeving gevraagd. En dat u niet laat varen de verdrukte en de ellendige en degene die geen helper heeft. Doe zulke kinderen, ook al zijn ze inmiddels lang en breed volwassen, leven bij het woord van Psalm 27. Mijn vader en mijn moeder hadden en hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Gedenk die kinderen, Heere, die het zo moeilijk vinden om gehoorzaam te zijn, omdat hun vriendjes en vriendinnetjes het heel gewoon vinden om brutaal te zijn en ongehoorzaam. Geef dat ze het niet zullen opgeven om te doen wat u zegt, want u belooft ze iets bijzonders. Voor hen is er een nieuw land, een nieuwe aarde, een ongelooflijk mooie toekomst. Want wie vader en moeder eert, zal lang leven op de aarde, eeuwig leven. Geef bemoediging aan de kinderen die geplaagd worden omdat ze anders willen leven als dat de anderen doen. En soms dan maar geneigd zijn om mee te gaan, om niet alleen te staan. Geef hen standvastig te zijn, Heere, moedig, wetend dat ze gedoopt zijn en dat ze uw teken aan hun voorhoofd dragen en daarom niet bang hoeven te zijn dat ze alleen staan. U bent bij hen. U zult hen behoeden en bewaren en u zult hen leren en onderwijzen in de weg die ze te gaan hebben. Zo zijn er vele vragen en ook vele noden. Want de Satan heeft het goed gezien. Als je de kerk stuk wil maken, moet je beginnen in de gezinnen. Heere, dat wij door uw genade behoed mogen worden voor het uiteenvallen van onze gezinnen en het toevallen van de wereld en haar ongerechtigheid, en behoed mogen worden om op die dag, de dag des Heren, te mogen staan met onze kinderen en met onze ouders voor de Heer Jezus, op de manier zoals dat in het doopformulier gezegd werd, opdat ze op die dag zonder verschrikking, zonder angst voor u mogen verschijnen. Dat bidden we in de naam van u, de Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Psalm 78, gemeente. Psalm 78, waar we de eerste 14 versen lezen. Psalm 78 werd al door de Joden gezien als misschien wel de belangrijkste psalm over het gebod: eert uw vader en uw moeder, hoe je dat nu in de praktijk moet invullen. Het begint al met het woord een onderwijzing van Asaf. Dus Asaf die gaat iets leren. Het is in de kerk wel een gevleugeld woord geworden. Ouders eren betekent van hen willen leren. Wat moet je dan van hen leren? Psalm 78. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt uw oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loflijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen, dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. De kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen van de strijd. Asaf verwijst hier naar een schokkende gebeurtenis in de geschiedenis van Noord-Israël, Efraïm, toen ze de rest van het volk in de steek lieten in een zwaar gevecht tegen de vijand. Zij hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet, en zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien. Voor hun vaderen had hij wonder gedaan in Egypteland, in het veld van Zoan. Hij kliefde de zee en deed eraan doorgaan. En de wateren deed hij staan als een hoop. En hij leidde hen des daags met een wolk. En de ganse nacht met een licht des vuurs. Tot zover. Dan gaan we nog even naar Leviticus 19. Daar vinden we de tekst voor de preek. Leviticus 19 vers 3. In Leviticus 19 vers 3 lezen we: een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, uw God. Gemeente, laat ons als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 78, de versen 2, 3 en 4. Psalm 78, de versen 2, 3 en 4. uw vader en uw moeder. Had daar niet moeten staan, eer jouw vader en eer jouw moeder? Het is toch het enige gebod in de 10 die over de kinderen gaat. Is dat zo? Nou ja, als het gaat over het eren van je vader en moeder, dan spreekt God toch tot kinderen. Ook? Maar ook tot ouders, die nog een vader en een moeder hebben, en ook die geen vader of moeder of beide niet meer hebben. Het is een gebod voor ons allemaal. Maar als u zegt, voor ook mensen die geen vader of moeder meer hebben, die al overleden zijn, u wilt toch niet zeggen dat we een voorouderverering moeten gaan doen? Nee, dat niet. Vereren staat trouwens niet in het gebod, hè? Eren is wat anders als vereren. Dat gaat te ver. Vereren. Onze ouders zijn geen halve goden, net zo min als onze kinderen. We mogen ze wel eren. Toen ik gisteren aan mijn vrouw vroeg van wat denk jij nou bij dat woord eren? Toen zei ze spontaan dat betekent hoog houden. Ik zei dan moet ik eens even in Van Dalen kijken of dat klopt. De dikke Van Dalen erbij gepakt en ja hoor, daar staat eren is hoog houden. Toen dacht ik, ja, als je dan een vader hebt van meer dan 100 kilo, valt dat niet mee. Een licht moedertje gaat misschien ook wel, om ze hoog te houden. En dat zeg ik niet alleen om een grapje vanaf de kansel te debiteren, maar omdat ik jullie wil helder maken dat in de Hebreeuwse tekst eren een andere lading heeft. Daar is het vooral aan iemand gewicht toekennen. We zouden tegenwoordig zeggen, als je op de goede manier over je vader en moeder denkt, dan zeg je, het zijn zwaargewichten. Het zijn mensen die voor mij zwaarwegend zijn. Het zijn niet zomaar een man en een vrouw, maar het zijn mijn vader en mijn moeder. Ja, dominee, meestal wordt er toch in die volgorde over gesproken, hè? Van vader en moeder. U zegt het nu al een paar keer, viel me op. Nou, dat klopt. Meestal doen we dat zo. Maar in onze tekst staat het net andersom. De enige tekst in de Bijbel trouwens waar het andersom staat. Maar dat is dan wel in Leviticus 19 vers 3. Lees maar. En een ieder zal zijn moeder en zijn vader eren. Dat is opvallend. Als dat het nu zo staat, is dat niet zomaar. Hij zal zijn moeder en zijn vader eren. Die moeder heeft in de wet van Mozes een heel belangrijke plaats. Misschien dat je dat wel eens gelezen of gehoord hebt. In het Jodendom is het zo dat de moeder bepaalt waar je vandaan komt. Hè? Als je de zoon van die moeder bent, die Jodin is, dan ben jij een Jood. Nu was dat in de tijd van het Oude Testament niet zo. Toen bepaalde de vader waar je vandaan komt. Als je de zoon bent van die man, die Jood is, dan ben jij het ook. Dat de rabbijnen dat later veranderd hebben, dat heeft te maken met het feit dat het nooit zeker was wie de vader van een bepaald kind was, maar wel wie de moeder van een bepaald kind was. En dat heeft te maken met de tijd van vervolging, van vermoorden van vaders, enzovoorts, enzovoorts. Maar het feit dat hier de moeder voor opstaat, heeft verklaarders aanleiding gegeven om te zeggen, Denk nooit dat in de opvoeding vader belangrijker is als de moeder. Nou ja, dat wisten we al. Zeker in de laatste decennia, tientallen jaren, is het toch vaak zo dat de moeder het leeuwendeel heeft gehad in de opvoeding van de kinderen, nietwaar? Ze heeft ook daarmee vaak het meest moeten incasseren. Want wij kinderen zijn niet zo gecharmeerd, niet zo diep onder de indruk van een moeder die ons echt lief heeft. Wat zegt u, dominee? Ik zeg, kinderen zijn meestal niet erg onder de indruk van een moeder die hen echt lief heeft. Nee? Nee, want een moeder die haar kinderen echt lief heeft, die stelt grenzen. Die zegt zo laat thuis en niet later. En die bewaakt die grenzen. Eén keer, twee keer waarschuwen, de derde keer straf. Is dat een moeder die lief heeft? Ja, dat is een moeder die lief heeft. Die de grenzen trekt en bewaakt. En dat moet moeder meestal wel, want vader is vaak niet thuis. Heer uw moeder, juist als ze een echte moeder is. Als ze grenzen durft te trekken. Want wie durft er tegenwoordig? De meeste vrouwen in onze buurt durven dat niet. Die laten de kinderen freewheelen. Ze lopen op straat of ze zitten achter de computer tegenwoordig. Ze doen wat ze zin in hebben. Ze surfen op internet, net wat ze invalt. Ze gaan met Google aan de gang en ze goochelen zichzelf uit het gezin de wereld in. Wat een zegen als je een moeder hebt die zegt, dat gaat niet, joh. Ik wil weten op welke site jij zit en ik ga een filter erin bouwen. Of ik ga een server opzoeken waarbij het onmogelijk is dat jij in het open internet kunt surfen. Wat een zegen als je een moeder hebt die zo bezorgd is voor jou dat ze grenzen stelt. Zo'n moeder heeft iets. Ja, wat heeft zo'n moeder nou? Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn twee geboden in de schrift waarbij iets beloofd wordt wat heel bijzonder is. In het gebod eert uw vader en moeder wordt een belofte erbij gegeven opdat ge het land beërft, het beloofde land. En later zal in Efeze 6 de apostel Paulus door de leiding van de Heilige Geest dat woord land uitbreiden naar heel de aarde. Eert uw vader en uw moeder, het welk een eerste gebod is met een belofte. Niet de eerste in, dan komt de tweede en de derde. Nee, een belangrijkste gebod. Met een belofte. Nu is er nog een gebod in de Bijbel waarbij vermeld wordt, als je dat houdt, dan zul je lang leven op de aarde. Ik lees het u voor, dat staat in Deuteronomium 22. En dan is dat heel verrassend, want je weet niet wat je hoort nu. Wanneer voor uw aangezicht een vogelnest op de weg voorkomt, in enige boom, of op de aarde met jongen of eieren, en de moeder die op de jongen zit of op de eieren, zo zult gij de moeder met de jongen niet wegnemen. Ge zult de moeder geheel vrij laten, maar de jongen zult ge voor u nemen, opdat het u wel ga en gij de dagen verlengt. Precies zoals het gebod staat. Wie vader of moeder eert, zal de dagen verlengen. Eeuwig leven, weten we, sinds het Nieuwe Testament. Sinds de komst van Christus. Moet je nou eens voorstellen. Wie vader of moeder eert, zal eeuwig leven. Die zal deelnemer zijn aan de grote Sabbat die komt in de geschiedenis van de wereld. De rustdag van de wereldgeschiedenis. Het vrederijk. Hoe komt u daarbij, dominee? We gaan onze tekst nog een keer lezen. En ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen en mijn sabbatten houden. Er is verband tussen het eren van vader en moeder en de sabbat. En nu kom ik terug op die moederfiguur. De Joodse moeder is degene die de sabbat bewaakt. En op vrijdagavond de tafel dekt en de kaarsen aansteekt. En ze weet wanneer de sabbat begint, als het zo donker wordt dat je 3 sterren aan de hemel kunt zien. En dan begint ze. Die moeder is als de kloek, de moederkip, die haar kiekens, haar jongen, haar kuikens beschermt en bewaart. Vandaar dat de Heer tegen Mozes zegt: denk erom dat je ook het moederdier eert. Je mag niet zo wreed zijn als de heidenen, dat je die jongen bij de moeder wegrukt, of zoals ergens anders in de Torah staat, dat je een moederdier op dezelfde dag slacht als haar kind. Er ligt dus een verband tussen de moeder van mensen en de moeder van dieren. En dat beeld van de dierenmoeder die haar jongen bewaakt is zo belangrijk dat we dat eren, dat God ook bij dat gebod zegt, opdat ge lang leeft op de aarde. Over dierenbescherming gesproken. Dit is natuurlijk een belangrijk gebod voor de christenen onder de dierenbeschermers. Maar dan ook dat verband tussen de moederfiguur en de sabbat. Weet je nog dat de vorige keer dat we over de catechismus hadden, jonge mens, toen ging het over de sabbat. De vierde dag, de zevende dag, de sabbat, die geëerd moet worden, in ere gehouden. Wat is nu dat verband tussen dat vierde gebod over de sabbat en het vijfde gebod over het eren van de ouders? De oudste uitleggers van de Bijbel, de Joodse rabbijnen, die hebben gezegd: het sabbatsgebod geeft aan wat eigenlijk de bedoeling is in het eren van ouders. Het gaat erom dat wij sabbat leren vieren. Dat is ophouden met onze boze werken. Ons in God verheugen. Zijn werken vertellen. En prijzen. Als je nou wil weten wat de sabbat is, dan kijk je naar je moeder. Als het donker wordt en ze ziet 3 sterren in de hemel, zo zeiden de rabbijnen tegen de kinderen. Je ziet 3 sterren in de hemel, dan weet je wat jouw mama gaat doen, hè? Dan begint ze de sabbatstafel klaar te maken. De moeder is de bewaakster van de sabbat. En als je dat nou Nieuw Testament eens invult, hè, dan is dat iets heel moois. De moeder is vooral degene die de kinderen moet leren en mag leren: als je rust vindt in het doen wat God zegt, dan zul je eeuwige rust hebben, vrede in je hart. Allereerst in de eerste 10 eeuwen na de wederkomst van Christus in het vrederijk en daarna tot in alle eeuwigheid. En dat is in een tijd van onthaasting een belangrijke opmerking, denk ik. Er zijn tegenwoordig zoveel kinderen die ADHD hebben of soortgelijke dingen. Hoe komt dat toch? Er zijn zoveel kinderen die al een agenda hebben waar ik pas op mijn 18e jaar aan dacht of zo. Onze kinderen worden opgevoed met haast. We hebben als ouders ook niet altijd meer de tijd om ze op te voeden, want we zijn druk met onze werkzaamheden. Het is voor ouders in onze tijd verschrikkelijk moeilijk om Sabbat te vieren. Rusten. En we dragen het over op onze kinderen. We dragen het over op onze kinderen. We besmetten onze kinderen met haast. Met onrust. Ze krijgen als baby al zoveel impulsen, dat voordat ze een woord kunnen zeggen, ze al besmet zijn met de onrust van onze tijd. Wat een zegen als de moeder in de Heere gerust mag leven. En die rust mag overdragen op haar kind. En het kind leert. We kijken nou op vrijdagavond, zoals de Joodse moeders dat doen, naar de hemel, hè? Of de drie sterretjes komen. Maar de nieuwtestamentische moeder, laten we zeggen de moeder van jou vandaag. We kijken naar de hemel, joh. Want de Heer Jezus komt terug. De morgenster, de blinkende morgenster. Nog mooier als die ster die jij van de week zag, s'nachts, weet je nog? Schitterend. En als er Jezus terugkomt, komt de vrede en de rust op aarde. En dan zul jij iets krijgen voor wat je altijd hebt gedaan. Je hebt geprobeerd om mij en papa te eren, hè? Gehoorzaam te zijn. De Heer heeft het gezien, hoor, dat je dat hebt gedaan. En de Heer heeft ook gezien dat je vergeving hebt gevraagd als je het een keer niet hebt gedaan. En als er Jezus terugkomt, weet je wat hij niet zegt? Dan zegt hij tegen jou: kom in, gij gezegende. Ga in de rust die er overblijft voor het volk van God. Jonge mensen, onze ouders eren is de beste investering in de toekomst. Met een absoluut rendement. Wat is dat een prachtige gedachte dat dat gebod over de Sabbat alles te maken heeft met het eren van de ouders. Nu begrijpen we waarom Paulus in Efeze 6 ook kan zeggen: het is een eerste gebod. Hoogste prioriteit bedoelt hij. Met een belofte. Opdat ge lang leeft op de aarde. Het leven in het vrederijk. In de rust. Onthaasting? Ach, we zullen het wel niet meer redden, denk ik, in de samenleving, denkt u? Want alles ontwikkelt zich met zo'n sneltreinvaart en het gaat steeds sneller. De mens streeft uiteindelijk, denk ik, naar de snelheid van het licht. Maar hij zal het niet bereiken. Want dat is de snelheid van Christus, die het licht der wereld is. Maar als het licht der wereld gaat scheiden, Jezus Christus in zijn wederkomst, dan daalt de rust neer. Ik denk dat we allemaal snakken naar die rust, hè? In de jacht van onze tijd, hè? in het opgejaagd worden, waarbij we amper tijd meer voor elkaar hebben om eens aan elkaar te luisteren, om werkelijk te genieten van een avondmaaltijd waar je de tijd voor neemt, waar je met elkaar praat, waar je een soort, laat ik het maar zo zeggen, dat ouderwetse sabbatsmaal hebt van de Joodse mensen op vrijdagavond. Wat mij betreft steek je een kaarsje aan. Als je er maar geen bijgelovige gedachten bij hebt. Waarom zouden we dat niet doen? Kunnen onze kinderen eigenlijk wel respect, ontzag hebben voor ouders waar geen rust van uitgaat? Er staat in onze tekst dat we onze moeder en vader zullen vrezen. Dat gaat over respect en ontzag voor hun gezag. Het gaat ook over zeker bang zijn voor. De vrezen des Heren is niet alleen respect en ontzag, maar ook een zekere echte vrees voor God, om wie die is, almachtig, alwetend. En als de eerste tafel van de wet is behandeld, die gaat over het vrezen van God, komt nu de tweede tafel aan de beurt over het vrezen van onze ouders. Dat is niet toevallig. God wil, zoals de catechismus het ook met andere woorden zegt, dat wij onze ouders net zo vrezen als dat we God vrezen. Ja, maar mijn vader is niet alwetend, hij is niet almachtig en hij is niet... Dat is waar. Hoewel, als je nog niet zo heel erg oud bent, en ze zullen op school tegen zeggen, jouw vader is maar niks, hoor, dan zeg je, wat? Mijn vader? Mijn vader kan alles. Mijn vader weet alles. Ja, dat verandert als je ouder wordt, want dan ga je heel domme dingen doen, dan ga je denken dat jij alles beter weet dan je vader of je moeder. Dat heb ik ook gedaan, zo dom denken. Dus kleine kinderen, die hebben geen moeite om te zeggen, mijn vader en mijn moeder weet alles. Mijn vader en moeder kan alles. Die hebben nog die vrezen. In de diep Bijbelse betekenis van het woord. Niet alleen ontzag, respect, maar ook meer dan dat. En ze proberen ook die jongens op school, hè, die jou plagen, die proberen ze ook, die proberen dan ook angst aan te jagen door te zeggen, ik zal mijn vader er wel bij halen. Ik zal mijn vader roepen. Oh, dat zal misschien vroeger nog wel indruk gemaakt hebben, maar tegenwoordig? Ja, misschien sommige vaders, die buitengewoon groot en sterk zijn of zo. Maar als je het nou zo zegt, kinderen. Als je geplaagd wordt op school, of je bent eenzaam. Dan kun je toch ook je vader er wel bij roepen, al is hij niet sterk. Nee, dat gaat niet, dominee. Waarom kan ik niet vertellen, maar dat gaat niet. Nou, dan... Dan kun je toch je hemelse vader erbij roepen. Je bent toch in zijn naam gedoopt. Mijn vader, met een hoofdletter, is sterk. Hij weet alles. Hij heeft me lief. Hij komt voor me op. sta niet alleen. Heb je wel eens aan gedacht, kinderen, dat omdat jij gedoopt hebt, dat je God je vader mag noemen? Ik dacht alweer dat dat alleen maar kon als je echt bekeerd was. Nee, dat is een misverstand. Ook al ben je nog niet zeker of je bekeerd bent of echt gelovig bent of hoe je het ook zegt. Je mag God je vader noemen. Want je hebt toch geleerd van je moeder. Onze Vader die in de hemelen zijt. Voelen jullie dat eren van je aardse vader heel veel te maken heeft met het eren van je hemelse vader? Als je in de moeilijkheden zit, zeg je, ik zal mijn vader erbij roepen. Waarom? Mijn vader is een zwaargewicht. Die heb ik hoog. Nou, als je 35 bent geweest en je vader is te oud om hem erbij te roepen, dan mag je je hemelse vader erbij roepen. Want dat is met eerbied gezegd. Van het hoogste gewicht en ik heb hem het allerhoogst. Toch? En dan moet je je hemelse vader niet slaan. Wat bedoelt u dan? Wij kunnen onze hemelse vader als het ware een klap in het gezicht geven door te doen alsof hij niet bestaat. Door nooit met hem te praten. Wat zou je aardse vader, jouw eigen papa ervan vinden? Als je thuis komt, die zegt nooit wat tegen hem. Je doet net of hij er niet is. Dat zal toch erg zijn? Als dat wel erg is bij je eigen vader, dan is het zeker erg bij God de Vader. Zie je weer hoe belangrijk het is om te zien. Mijn hemelse vader en mijn aardse vader, die hebben veel met elkaar te maken. En ik mag mijn aardse vader niet slaan. En mijn aardse moeder ook niet slaan. In Exodus 21 staat zelfs uitdrukkelijk, wie zijn vader op zijn moeder slaat, die zal de dood sterven. Dat was nog zo in het Oude Testament, hè? God had de doodstraf gesteld op het slaan van je ouders. En we weten allemaal dat we niet mogen vloeken. Want dat is het tegenovergestelde van God eren. Als je vloekt, onteer je God. En weet je wat in Exodus 21 staat? Wie zijn vader op zijn moeder vloekt, die moet zekerlijk gedood worden. En dan moet je bij vloeken denken aan wat de Bijbel daarmee bedoelt. Dat is negeren. Net doen alsof die niet bestaat. Andere kant uitkijken. Dat is vloeken in de Bijbel. O, wat een schuld komt er dan in onze gezinnen openbaar. Hoe vaak hebben we als kinderen niet onze ouders genegeerd en net gedaan of we niet hoorden wat ze zeiden of precies het tegenovergestelde gedaan. We hebben ze als het ware in het gezicht geslagen. Laten we dit als zonde belijden, jonge mensen. Als dit in je leven gebeurd is, dan kom je niet mee weg in de dag des oordeels. God neemt het je kwalijk. Dit moet je belijden. Tegenover je ouders als ze nog leven. Tegenover God in ieder geval. Het is niet toevallig dat God de doodstraf heeft gesteld op kinderen die hun ouders slaan of vervloeken. Aan de andere kant, hè? Wat een schuld in gezinnen waar ouders hun kinderen tot toorn hebben verwekt. Wat kunnen wij als vaders en als moeders niet aanrichten in het leven van onze kinderen door ze te slaan, terwijl het niet verdiend was? Want als het wel verdiend is, mag het volgens de Bijbel en moet het zelfs. maar ook door ze figuurlijk te slaan. Hè? Ja, maar mijn kind zal moeten leren. Ja, dat is waar. Dat staat in Psalm 78. U zult uw kinderen moeten leren. Maar wat? Gehoorzaam te zijn, ja. Waaraan? En hij vertelt, de Joodse vader moet zitten. Psalm 78, zegt hij. Ah. Pascha. Uittocht uit Egypte. Gods grote werken. Dat is wat wij onze kinderen moeten leren. Wat onze vaderen hun kinderen geleerd hebben, mogen wij weer doen. En onze kinderen mogen dat weer voorstellen. Gods grote werken in Israël. Nieuwtestamentisch. Ons Pascha Jezus, die voor ons geslacht is. Wat krijgen we een ere van onze kinderen als we hen dit grote werk van God uitleggen in hun leven. Want ze zullen na 30 jaar nog zeggen, papa, door u ben ik niet alleen in de kerk gekomen, hè? Maar u heeft mij laten zien wie de Heer Jezus was en is en eeuwig zijn zal. Mama, u was niet alleen degene die mij van jongs af aan de grenzen hebt gesteld samen met papa, maar u hebt er denk ik het meest aan gedaan, hè? Maar u heeft mij al op de knietjes voor mijn bed bij de Heer Jezus willen brengen. Mama, ik ben u eeuwig dankbaar. Zeg het eens tegen je ouders. Ze krijgen meer kritiek te horen vaak als dat ze een compliment krijgen. Hoe kun je ouders beter complimenteren dan door zeggen, middels u ben ik met de Heer in aanraking gekomen. Omdat u mij bij hem bracht en de grote werken van God vertelde. O, vergeef me als ik me er tegen verzet heb, als ik niet wilde luisteren. Maar nu weet ik het. De kattengezant in Kinderdijk die altijd de grootste mond had. Waarvan ik dacht, o, jongens. Zijn ouders krijgen er geen vat op en zijn dominee krijgt er geen vat op. Daar heeft God vat op gekregen. En achteraf blijkt toch dat zijn ouders en die dominee ervoor gebruikt zijn. Dus ouders, opvoeders, niet laten ontmoedigen. Al zijn ze nu schijnbaar tegen, als God voor je is, dan blijf je voor je kind. En dan wacht je net zo lang. En dan bied je net zo lang. Want meestal kun je niet eens meer met ze praten dan. Althans dat kan gebeuren. Tot ze God weer gaan eren. En jou als ouder. Eert uw vader en uw moeder. Het welk een eerste gebod is met een belofte. En als die belofte wordt uitgewerkt, hè, die landbelofte die overgaat in het Nieuwe Testament naar heel de aarde. Dan zullen we nog met onze ogen staan te knippen. Wat God heeft weggelegd voor gehoorzame kinderen. En die kinderen kunnen inmiddels ook 70 geweest zijn, of 80. Trouwens, om er even op terug te komen, onze voorouders vereren we niet. Hè? Onze oudvaders moeten we ook maar niet vereren, maar ze ook niet mores leren. Zo van, in deze tijd denken we er anders over en vroeger was het allemaal, dat was vroeger. We geven de jeugd altijd de schuld dat de kinderen dat zeggen, maar we zijn er zelf mee begonnen natuurlijk in de 60e jaren en de 70e jaren door dat te zeggen. Ja, dat was vroeger. Hoe kan ik nu mijn ouders eren als ze al zo oud zijn? Ja, het staat in de Bijbel dat je eeuwen moet hebben voor het grauwe haar, het grijze haar. Nou, je zou eens tegen je moeder kunnen zeggen, zeg mam, dan ben je al zo oud geworden. En dan ga ik je toch wat vertellen. Ik heb het, ja, onlangs nog maar gelezen, maar in Spreuken 31, daar staat iets bijzonders. Daar gaat het over de moeder, de deugdzame huisvrouw. Nou, die teksten kent u wel, hè, ma? Want pa, die maakte daar wel eens een grapje over, hè. Wie zal een deugdzame huisvrouw vinden zoals ik heb? Maar weet je wat er nou aan de hand is, ma? Nou heb ik van het week, van het paspoort, eerst gelezen dat Spreuken 31 begint als volgt. De woorden van de koning, waarmee zijn moeder hem onderwees. Er komt een hoofdstuk over de wijsheid die van God is, in de verhouding tussen mensen, waarmee zijn moeder hem onderwees. Mama, mag ik je eens hartelijk bedanken dat je mij hebt onderwezen in de wijsheid van God. Zeg het maar eens. Het is toch immers zo dat juist als mensen ouder worden, hè, zo'n behoefte hebben aan genegenheid van hun kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen en zo. En wat mis je het als je het niet krijgt? Laten we waar maar mogelijk onze ouders eren, ook als ze oud geworden zijn. En naar een goede leer en raad luisteren, want al heb ik de indruk dat ze niet meer van deze tijd zijn, ze kunnen mij mogelijk iets vertellen over de toekomende tijd. Over na de wederkomst, over de Sabbatsvrede. Misschien kunnen ze mij daar wel meer over vertellen als dat ik denk. Want in onze waanwijsheid denken we dat we alles weten. Misschien dat je een vader hebt die tegen je zegt, of ooit tegen je gezegd heeft vroeger, je moet elke dag bereid zijn, hè? En als de Heer Jezus terugkomt, wat ben je dan aan het doen? Ah, pa. Ik weet heel goed dat ik in mijn jeugd, als ik op een plek was waar ik niet mocht zijn, dacht aan die woorden van mijn vader. En dan was ik bang, dan denk ik, als nu de Heer Jezus terugkomt, dan word ik voor eeuwig verdoemd. Het is goed dat vaders zulke dingen zeggen. Niet omdat we zo nodig eigen tijds willen zijn, dat maar niet meer zeggen. We moeten blijven zeggen. Je komt niet weg met je zonde, jongens en meisjes. Er moet vergeving zijn. Of de Heer Jezus heeft je zonde weggedragen aan het kruis, of je moet ze zelf dragen tot een eeuwigheid. En dan die gedachte dat die vader zei, of die vader van mij, je moet overal waar je bent God kunnen ontmoeten. Ik moet zeggen, jonge mensen, kinderen, dat ik dat vroeger helemaal niet zo'n leuke uitspraak vond. En nu begrijp ik goed waarom, hè? Omdat ik het niet wilde horen. Omdat ik mijn eigen gang wilde gaan. Omdat ik, net zoals de jongens van mijn leeftijd wilde zijn, ongehoorzaam. Dat zit diep in ons. We zijn een wederhorig, wederspannig soort mensen. Ooit zei professor Jochems eens tegen mij, er zijn weinig mensen die weten dat er in de Bijbel staat dat wederspannigheid als de zonde is van de afgoderij. Dat is bij God even erg als dat je een afgoder doet. Dat ben ik nooit meer vergeten. Als je ongehoorzaam bent, opzettelijk ongehoorzaam tegen je ouders, dan is dat voor God net zo erg als dat je een afgoderij doet. Overal God kunnen ontmoeten. En nu ben ik 59 jaar en dan denk ik, hoe is het nou met mij? Misschien bent u ouder inmiddels, of waarschijnlijk, of niet, of... En toen las ik van de week wat... En toen dacht ik, ja, misschien is dat voor ons oudere ouders of grootouders wel een leidraad. Ik las van een Schotse predikant, die werd gevraagd, als u nu vanavond God zou moeten ontmoeten, als vanavond de Heer Jezus terugkomt, wat zou u dan doen? Toen zei die dominee, precies wat in mijn agenda staat. Toen dacht ik twee dingen. In de eerste plaats, staat er niks verbodens in zijn agenda? Hij hoeft niet te schamen voor wat er in zijn agenda staat. En in de tweede plaats, hij wist dat hij mocht werken zolang het dag is. En dat hij in zijn goddelijk beroep werkzaam was. Was hij in dit geval predikant, maar dat kan ook een ander beroep zijn, dat weet u, hè? Dat staat toch zo in het huwelijksformulier. Hij wist wie hij verwachtte. Jezus. En hij was welkom. O, als je als kind liever niet had dat Jezus kwam, hè, omdat je bang was. Als hij me nou ziet in wat ik nu doe. Wat is het dan een zegen als je bij het ouder worden steeds meer hebt leren zien. Zo ben ik, heren, wederspannig. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Als je van die genade mag leven, dan is Jezus welkom. Al komt hij vanavond. En mag hij mijn agenda inkijken. En alles wat ik verder nog aan data in mijn leven heb. Want het eren van vader en moeder, dat heeft maar één bron. God de eer geven. De hoogste God zij eeuwig lof en eer. Amen. Zingen we over de hemelse Vader en zijn meedogen uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers, Psalm 103, vers 7. ons danken. Heere Jezus, u heeft dat gebod wel op een heel bijzondere manier in de praktijk gebracht. Eer uw vader en uw moeder. Wist ge niet dat ik zij moest in de dingen mijns vaders, zo zei u. En toen u aan het kruis hing, toen zei u: Zoon, zie uw moeder, en moeder, zie uw zoon. U heeft ons daarmee laten zien, Heere, wat vaderlijke zorg betekent, een moederlijke zorg. Maar vooral ook wat zorg is van kinderen voor een vader en voor een moeder. Geef dat de kinderen, laten we zeggen vanaf 3 tot 93, mogen eren als ze in leven zijn. En ook in een memoriam als ze gestorven zijn. En geef dat ouders die eer verdienen, Heere, doordat ze hun kinderen niet tot toorn verwekken, zoals we de hemelse Vader tot toorn kunnen verwekken. En dat we als ouders onze kinderen het allerbelangrijkste zullen meegeven: ons Pascha is voor ons geslacht. Er is een uittocht uit deze wereld vol ellende naar een toekomende wereld, naar de eeuwige Sabbat. Dat we dat onze kinderen niet zullen onthouden, maar in alle leer en vermaning die daarbij hoort getrouw zullen zijn. Schenk het uit genade om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 127 vers 3 zingen we tot slot, gemeente. Zo gaat het: elk die God bemint, wie kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heere. Psalm 127 vers 3. En gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.